Ik breng hem naar het ziekenhuis, zei Chiara na een tijdje. Ik wilde protesteren, maar zag er vanaf, want het leek me echt de beste keuze vanwege dat bloed dat me heel af en toe stopte met stromen. Misschien moeten we een ambulance bellen, waagde Tony. Ja, dan kom jij ook nog eens in de problemen, kapte zij hem af. Ik wil er niets mee te maken hebben, waarschuwde Rottetand. Jullie doen maar alsof ik er niet bij was. Dus tilden ze mij met z'n drieën omhoog, ook geholpen door de dealer die, uiteindelijk, minder zaagsel in zijn kop had dan de andere vent. Hoewel Tony mij natuurlijk gemakkelijk in zijn eentje van de grond had gekregen. En inderdaad was hij het die mij in de voorstoel zette van Chiara's auto, waarvan ik alleen de zilveren kleur onderscheidde die glom in de nacht, terwijl zij mijn neus depte met een zeem die doordrenkt was met een of ander schoonmaakmiddel waar ik bijna van moest overgeven. Ze zette de stoel schuin naar achteren en de dealer zei: hou je hoofd omhoog, klootzak, anders bloed je leeg. En toen stapte Chiara in aan de bestuurderskant en startte de motor. Verdomme, Chiara, rij alsjeblieft rustig, zei Tony. Ik zag dat ze hem vanuit haar ooghoek een kwade blik toewierp, terwijl die nog zei dat hij achter ons aan zou rijden met de motor, maar zij verbood hem dat te doen. Anders doe ik aangifte van agressie tegen je, stuk stront. Terwijl ze mijn gordel vastklikte, raakte ze mijn pijnlijke zijkant aan en een kreet van pijn ontsnapte me. Sorry, zei ze. Ze schakelde en we vertrokken. Jezus Christus, ik weet niet eens meer hoe ik bij het ziekenhuis moet komen, zei ze bijna wanhopig. En toen voegde ze eraan toe, alles goed, met een niet bepaald spontane glimlach, terwijl ze met haar ene hand mijn neus dicht hield met dat doekje, dat gedrenkt was in glansmiddel of wie weet wat voor product dat naar mijn hoofd steeg. Of misschien waren het haar ogen, glimmend als kleine visjes, zojuist gevangen, die uitwerking op mij hadden. Of misschien was het die vreemde vreugde die ik van binnen voelde, bijna sterker dan de angst, omdat ik naast haar zat en wist dat zij zich zorgen maakte om mij, terwijl ze voortjakkerde door het allesbehalve gestemde middernachtelijke verkeer. Voordat we een rotonde opreden, zei ze: hey, hoe gaat het? Geef even een teken, want ik ben bang en ik kan niet tegen bang zijn, oké? Maar haar stem trilde. En terwijl ze bekwaam haar handen over het stuur liet glijden, met haar voeten rem en koppeling bediende, kwam plotseling de vraag bij mij op: maar als je auto rijdt, hoe oud ben je dan? Mijn stem klonk onverstaanbaar onder het doekje, het geluid een en al keel en middenrif. Ze lachte zenuwachtig en vroeg: wat zei je? En ik moest ook lachen, en zo lachten we eventjes samen, terwijl de lantaarns aan beide kanten van de weg zich over ons heen bogen, alsof hun nieuwsgierigheid was gewekt. Toen hield ik op, want lachen deed pijn aan mijn neus. En bloed, dat realiseerde ik me die keer, smaakt echt smerig. Zodra we er zijn, zei ze, bel ik je familie. Ik schudde mijn hoofd. Als ik Virginia alleen al voor me zag, aan de arm van mijn vader in de ziekenhuiszaal, voelde ik tegelijkertijd walging en boosheid opkomen. Je bent minderjarig, ze moeten wel komen, besloot zij. Maar ik weet dat ze niet wist of dat waar was, of alleen maar handig. Toen zag ik de duidelijke en trieste